Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Zoals u hoort ben ik niet Kees van den Bos, die is even weg. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag is Ellen Magnus, schrijfster van het essay Het Dieet van de Toekomst. Deze week prominent in De Groene. Welkom Ellen. Normaal hou ik altijd een korte inleiding over het essay wat je hebt geschreven. Maar mijn allerbelangrijkste vraag is toch, hoe spreek je het nou uit je achternaam? Is het nou Magnus? Is het Magnus of Magnus?
Het is helemaal afhankelijk van waar je in Nederland bevindt. Ja. Nee, ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen en daar wordt inderdaad Magnus gezegd.
Magnus?
Ja, maar boven de rivieren spreekt men vaak Magnus uit.
Magnus. Dus, ja. Maar jij zegt Magnus zelf.
Nee, ik stel mezelf nu ondertussen als Magnus voor, maar inderdaad.
Magnus, ja. Ik schrijf het meteen even op. Je zegt Zeeland.
Ja, klopt.
Specifiek in
Zeeuws-Vlaanderen, dus dat is het onderste gedeelte.
Dat is het meest Belgische deel.
Het meest Vlaamse, ja.
En ik begrijp dat je ook op een, tenminste rond, dat je op een boerderij bent opgegroeid.
Ja, klopt. Klopt. Ja, mijn vader is nog steeds akkerbouwer.
Akkerbouwer. En dat is me wel van belang, lijkt me misschien. Omdat je zo gespecialiseerd bent in voedsel. Daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Nee, laat ik het eerst even vertellen. Het is eigenlijk wel goed, want je doet echt heel veel. Je bent een ontwikkelingseconoom, een ontwikkelingsfilosoof. Je geeft les aan de Universiteit van Wageningen. Je bent journalist. Je schrijft over armoede, ongelijkheid, over macht en machtsverhoudingen in de voedselketens. Nou ja, en dan zeg je, ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, in Hulst, en mijn vader is akkerbouwer.
Ja, dit zijn wel iets te veel titels, volgens mij, dan ik werkelijk verdien. Maar inderdaad, mijn vader is akkerbouwer. Ja, en ik denk dat veel van het werk waar ik over schrijf, of de thema's waar ik me mee bezighoud, wel voortkomen uit dat met de paplepel ingegoten gekregen te hebben. Ja, dus inderdaad, ik ben opgegroeid op een boerderij. En ik denk dat ik dat maakt dat ik me eigenlijk al heel vroeg bewust was van, hoe zal ik het zeggen, dat voedsel iets heel, heel plaatsspecifiek is. Dus dan moet je natuurlijk denken aan wat ze in het Frans een mooi terroir noemen. Heel afhankelijk van de bodemgesteldheid, maar ook de weersomstandigheden en de lokale voedsel. Kennis. En tegelijkertijd is het ook iets wat ons ontzettend verbindt met de rest van de wereld. En ik denk dat boeren dat als geen ander weten. Dat als er elders ter wereld een hongersnood of oorlog zich afspeelt, dat direct invloed heeft op de prijzen en de vraag.
Het kan twee kanten op. Ik bedoel, ik ben niet geboren, maar wel opgegroeid in Twente. Wat ook een uitgesproken agrarische hoek van Nederland is. En niet om het een of het ander, maar mijn vader was geen boer. Maar goed, er waren natuurlijk veel boeren en boerderijen om ons heen. En ik wist niet hoe snel ik daar weer weg moest. Ik bedoel, niet omdat ik Twentenaar vond, maar die boerderijen en die beesten en die akkers. En dat leek me nou helemaal niets. Maar bij jou was het dus meteen liefde.
Ja, eigenlijk wel. Terwijl ik dus zelf ik heb geen moestuin of ik heb geen ambities om ooit een boerenbedrijf te runnen. Maar ik vind het wel heel fascinerend, hoe dat inderdaad, wat ik al zei. Enerzijds staan boeren toch bekend als honkvast en misschien ook wel wat conservatief. En tegelijkertijd zijn ze als geen ander op de hoogte van het wereldnieuws en hebben ze toch een verbinding. Is het door export dan wel door kwaliteitseisen. Dus er zit ook iets heel globaals of mondiaals in de... In dat beroep, ja.
Ja, en het is, ja. Nou ja, het aardige aan jouw stuk is dat je laat zien dat voedsel niet zomaar brandstof is voor een lichaam, maar dat het ook een manier is om je te onderscheiden van elkaar en zelfs om je eigen identiteit scherper te stellen. Je zei net, boeren zijn over het algemeen honkvast. Het aardige is dat jij met al je studies en ook met je werk voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar je veel gereisd hebt, helemaal niet honkvast bent. Ik bedoel, ik las Ghana, Mali.
Nee, dat klopt. Ja, misschien is dat wel. Delen we daarin die ervaring. Ik heb ook altijd wel.
Ik zeg ook niet. Ik ben er niet geweest,
nee,
hoor.
Nee, klopt. Maar wel misschien de ervaring die ik in Zuid-Vlaanderen had van deze wereld is me te klein. Ik moet hier ook uit. Ja, dus nee, zeker. Maar het grappige is juist, denk ik, in die reizen ontdek je ook wel weer hoe misschien het boer zijn of voedselproductie elders hele vergelijkbare aspecten heeft. Of heel. Ja, heel menselijk is, heel bazaals is. Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk? Je bent adviseur voor het Tropeninstituut. En dan zeggen ze, nou, Ellen, wil jij naar Mali?
Bijvoorbeeld, inderdaad.
En wat ga je dan doen?
Destijds waren dat dus, want het is wel grappig wat je opmerkt over dat voedsel meer is dan, dan een functioneel iets wat ons voedt of wat een handelsgewas is. Want zo heb ik het de eerste jaren wel gezien als iets inderdaad wat bijdraagt aan het levensonderhoud of wat de maag vult. Dus inderdaad in die functie bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen gingen wij echt letterlijk met boeren in Mali of Burkina Faso kijken wat er moest gebeuren om de kwaliteit van hun mango's op te schroeven zodat ze verkocht konden worden aan de Albert Heijn in Nederland. Dus dat was eigenlijk heel functioneel en heel erg gericht op, nou, het is een handelsgewas en mogelijk kunnen boeren daarmee hun levensomstandigheden verbeteren.
Maar er is dus heel erg iets in jou veranderd. Want dit essay gaat nou juist precies over hoe kan je jezelf distancieren als distinctieteken met voedsel, als onderscheidingsteken met inzet wat je eet en wat je drinkt.
Ja, en ik denk eigenlijk dat ik was aan het nadenken inderdaad, wanneer was het voor het eerst dat ik me er bewust van werd dat voedsel veel meer is dan inderdaad dus dat handels... dan een handelswaar. En ik denk dat dat in Mali was. En daar was ik voor veldonderzoek. En toen was ik in een heel klein dorpje. En daar trof ik een stokoude man die eigenlijk volgens mij al jaren niet uit zijn dorp was geweest. En dat moet ik misschien ook vertellen. De Malinezen houden ontzettend van grapjes maken. Maar het was voor het eerst dat ik doorhad dat de manier waarop ze grapjes maakten, of de toon, ook iets groters weerspiegelde. En dat... concreet betekent dat dus dat grappen die over de Fransen gemaakt werden, die hadden altijd iets sarcastisch of iets verongelijkt.
De Fransen als de grote kolonisatoren van Mali. Ja.
Ja, inderdaad. Terwijl grapjes over Chinezen, die daar in toenemende mate in de constructiesector werkten, die hadden altijd iets badinerends. Dus daar waren grapjes als dorpen waar vroeger heel veel honden gelopen zouden hebben, maar sinds de Chinezen daar aan de weg werkten, alle honden waren verdwenen. En die man die dus volgens mij amper uit zijn dorp mee kwam, die vertelde me van, les Chinois, ils mangent tout. Ze eten alles.
Chinezen alles eten.
Ja, ze zouden echt ook spaghetti met saus van vliegen eten. Dat vertelde hij met zo'n twinkeling in de ogen. En ik vroeg hem natuurlijk, hoe weet u dat? Ja, dat had hij dan op de radio gehoord of zo. Maar eigenlijk kwam het een beetje op neer van, ze eten alles, dus ze zijn een soort van normeloos of zo. En dat was voor het eerst dat ik dacht van, dit is eigenlijk veel meer. Wat hij nu zegt is eigenlijk een stereotypering of een manier waarop hij naar inderdaad de Chinezen kijkt. En als je daar eenmaal bewust van bent, zie je dat natuurlijk op alle vlakken.
Dat is een heel mooi voorbeeld. Omdat het altijd, vroeger had je het zo dat als ze over syfilis spraken, dat de Fransen zeiden het is de Engelse ziekte en de Engelsen zeiden het is de Franse ziekte.
Ja.
Dus het hele idee dat vreemdelingen hele gekke dingen doen, bloed van kinderen drinken of vliegen eten of honden eten of apen eten. Dat is, ik bedoel, ik geloof dat tussen Nederlanders en Belgen is er al een groot verschil. En Belgen hebben natuurlijk ook het gevoel dat Nederlanders eigenlijk ontzettend slecht eten. Misschien is dat waar, dat weet ik niet. Maar het is over en weer, sluit je het vreemde uit en bestempel je het eigene als... Nou, zo hoort het eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Inderdaad, wat je zegt. Ja, die boterham kaas van de Nederlanders, dat is het symbool voor Calvinisme dan, volgens de Burgondische zuidelingen. Nee, inderdaad, dat denk ik ook. En ik denk, Nou ja, wat me opviel is dat natuurlijk leuk kan zijn, grappend en verbindend. Een manier van elkaar plagen. Maar mijn observatie is toch wel dat het de laatste jaren misschien een negatieve kant op gaat. In de zin van dat het ook een van de symbolen van uitsluiting kan zijn. Dus,
kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik denk dat het begon met een soort houding onder vrienden die me opviel. Van toch wel een soort met een dédain spreken over mensen die met kinderen naar de McDonald's gaan.
Met kinderen naar de McDonald's, ja.
Ja, of over vleesconsumptie. Het leek opeens in mijn kring hip te worden om vegetarisch te eten en dat ook vooral te melden. Dat je nog maximaal één keer per week vlees at of alleen buiten de deur.
En, je hebt het zelfs over gastrodiscriminatie.
Ja.
Een mooi woord, gastrodiscriminatie, kende ik nog niet. En dat is inderdaad, er zijn mensen die het zelfs niet kunnen verdragen. Niet alleen dat ze zelf geen vlees willen eten, maar ze willen niet meer aan een dis zitten, aan een tafel zitten met andere mensen die ook vlees eten. Want dat is onverdraaglijk.
Ja, precies.
Voor mensen.
Precies. Ja, dat wordt dan inderdaad eigenlijk, zoals jij schetste, als dat gezien als gek, vreemd, maar ook vooral fout en misschien zelfs kwaad. Als jij vlees eet, ben je niet alleen een dierenhater, maar eigenlijk ook een mensenhater of vernietig je de wereld. Ja, zo ver gaat dat soms.
Dus eten is iets wat een moraal uitdrukt.
Ja, en ik denk dat dat altijd wel zo is, maar ik heb wel de indruk dat dat alleen maar toegenomen is.
Hoe zit jij in deze red race? Sta je hoog? Ben je zeg maar op de veganlijst al één? Of ben je nog een beetje een slonzige vleeseter?
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik merk inderdaad dat ik ook wel streef naar zo goed mogelijk of zo duurzaam of zo gezond mogelijk eten. Maar ik vind het zelf dus heel moeilijk om daar andere mensen op aan te spreken. Dus thuis eet ik gewoon de gehaktballen mee en zou ik daar nooit een commentaar over opleveren. Maar ik merk wel dat
thuis doe je dan bij je ouders.
Sorry, bij mijn ouders. Ja, inderdaad, noem ik nog thuis, ja. Ja. Maar ik merk,
toch een beetje honkvast, hè?
Dat wel veel gebeurt. En dat op een of andere manier niet op een positieve manier gaat. Dus net zoals ik net schetste van de, in mijn persoonlijke kring, heb ik ook nog wel via de sociale media veel oud-middelbare schoolgenoten in contact die dan juist de andere zijde van dat vegetarische of vleesdebat schetsen. Dus wat zag ik nou laatst allemaal? Stickers met weg met vegagressie of blij van onze veestapel af.
Ja, dat heb je natuurlijk ook. Ja, de andere kant.
Ja, de andere kant van die elite die ons onze gehaktbal gaat ontzeggen.
Gastronationalisme noem je dat dan weer heel mooi in je essay.
Ja, dat was wel grappig, want ik observeerde dat dus eerst zelf. Maar het blijkt inderdaad een term te zijn. En eigenlijk ook zelfs in politieke regionen toegepast te worden. In de zin van dat in Italië echt bepaalde steden het beleid hebben dat er in het centrum alleen nog maar authentieke Italiaanse keuken geserveerd mag worden. En ik zag ook laatst weer een filmpje en dat ging over Denemarken. Over dat op de scholen of de kinderdagverblijven, iedereen moest aan de gehaktbal. Ook de kinderen van met een moslimachtergrond. Want dit is de Deense cultuur en die moeten ze zich maar eigen maken.
Nou is het, wat ik las dat in jouw stuk. Er zijn natuurlijk twee dingen. Je kan zeggen, het is een hele conservatieve wending. Hè. Er wordt het voedsel wordt ingezet om de nationale identiteit of zelfs de regionale identiteit te versterken en de andere te onderscheiden. Die horen er niet bij. Maar je kan ook zeggen, denk ik, het is een heel logisch gevolg van een te grote globalisering, veel te lange aanvoerlijnen van voedsel, waardoor onder andere zo'n corona-uitbraak nu al meer dan een jaar duurt. Ik zeg onder andere, hè? Maar het is niet alleen conservatief.
Ja. Nee. Ik denk inderdaad dat daar een stuk verklaring, dat je daaruit kunt verklaren waarom mensen daarnaar teruggrijpen als iets toch iets eigens. Maar ik probeer inderdaad een beetje te filosoferen of na te denken van waar is dan, waar gaat dat over van iets leuks, iets eigens, diversiteit, laten we elkaar leren kennen. De wereld is zo rijk, tot iets wat inderdaad leidt tot uitsluiting en tot dit is beter dan dat. En ik heb een beetje soms de indruk dat het nu dat laatste aan de hand is, dat dat voedsel één van alle symbolen wordt waarop je de andere inderdaad nou ja, als de ander kunt zien, als iemand die minderwaardig is of slecht.
Het gebeurt misschien ook wel heel vaak in de academische kringen. Hè? Veel meer, denk ik, dan in Twente en zelfs Vlaanderen.
Dat denk ik ook, maar dat heeft ook wel weer een tegenreactie tot gevolg. Want 2 weken geleden was er een groep wetenschappers die pleitte voor het invoeren van bijvoorbeeld een suikertax. Met het idee van, we hebben te veel obese mensen in Nederland, dit is goed voor de gezondheid. En toen zag ik ook weer de reacties, ja, vooral uit de provincies, van ze gaan nog bepalen hoeveel suiker we mogen eten, we mogen ook niets meer zelf in dit land. Dus ik denk inderdaad wat je zegt, ja, dat badineren of dat dédain wel meer speelt in ja, misschien zelfs linkse of inderdaad hoger opgeleide ja, segmenten. Maar dat heeft wel een soort, ja, rakelt wel een weerzin op.
Ja, en andere, dat is een beetje in één lijn. Ja. Hè? We mochten al geen Zwarte Piet meer spelen en nu mogen we geen vet meer eten. Hoezo? Dadelijk gaan ze ook nog zeggen dat we geen bier meer mogen drinken. Ja. Wat ik een heel mooi en ook wel een beetje tragisch verhaal vond van jou, was dat je op een gegeven moment in Côte d'Ivoire bent, in Ivoorkust. Ook weer zo'n Frans voormalige kolonie. En daar is een middelklas mevrouw die jou uitnodigt. En die gaat iets heel speciaals voor jou maken. En dat is dan eigenlijk helemaal niet zo speciaal. Vertel eens.
Nee, klopt inderdaad. Ik mocht daar logeren inderdaad bij een zus van een collega van mij. En in Mali was me verteld dat de Ivoriaanse keuken de beste zou zijn van West-Afrika. Heel verse vis en heel divers. Dus ik had me daar ook wel op verheugd. En zij had blijkbaar het idee van dit is een gast uit Europa. Laat ik eens zien dat ik goed Frans kan koken. Dus wat ik kreeg was een soort van coq au vin. Die wat mij betreft niet helemaal als een coq au vin smaakte. Met een enorm glas rode wijn. En de tafel was ontzettend chic gedekt. Met veel te veel bestek. Dus op allerlei fronten poogden ze me een soort Frans gerecht te serveren. En dat vond ik eigenlijk ontzettend jammer. Ik had wel zin gehad in die Ivoriaanse keuken. En ik vond het ook wel sneu dat ze dat dus eigenlijk blijkbaar als iets hoogstaand zag. Maar dat maakte me wel aan het denken van, zij probeert hiermee zichzelf een status toe te kennen of te laten zien dat ze inderdaad werelds is of van een bepaalde klasse. En ik vond het ontzettend jammer dat het moest middels die Franse keuken.
Ja, maar het is eigenlijk ook altijd een tragisch spel. Hè? De uitsluitingsmechanismen waarmee we ook bijvoorbeeld klassen aangeven. Jij noemt de voedselhistorica Rachel Landau, die veel heeft geschreven over diëten en klasverschillen. Want het is natuurlijk ook een manier, ook in eigen land, om aan te geven, ja, maar vroeger was het zo van, ja, maar wij eten met mes en vork. En jullie doen dat dus niet. Of wij eten alleen maar dit soort gevolgte. En eten helemaal niet af. Enfin, het is altijd ook een manier om een klasse, om een distinctie aan te brengen. Vertel jij.
Dat absoluut. Ik denk dat het een van de vele symbolen is waarmee je kunt onderscheiden. En kunt erkennen van inderdaad, net zoals dat met transportmogelijkheden kan, dat je met je bakfiets kunt laten zien dat je bij een bepaalde groep hoort, denk ik dat het met eten ook zo is.
Nou ben jij in zekere zin gemigreerd, hè, van Zeeuws-Vlaanderen naar Wageningen, kunnen we zo zeggen. En je bent naar veel universiteiten geweest, veel van de wereld gezien. Waarschijnlijk is er in jouw voedselpatroon ook heel veel veranderd in de loop van jouw leven. En heb je ook dingen leren eten die je niet at toen je 8 was, 9 was?
Ja, absoluut, absoluut.
Heb je ooit het idee gehad, dit is griezelig, dit ken ik niet en dit moet ik kennelijk wel kennen en wel eten?
Nee, grappig genoeg heb ik het altijd wel allemaal omarmd. Maar ik heb wel inderdaad, want ik heb 10 jaar in Amsterdam gewoond en ben recentelijk verhuisd naar Ede.
Ja.
En daar bespeurde ik mezelf ook op een, ik bestelde daar een keer een pokeball.
Een wat?
Een pokeball. En dat kende ik uit Amsterdam. Oh, en daar was dat schitterend. Volgens mij is het oorspronkelijk Koreaans, maar een hele mooie bol met zeewier en gefermenteerde groenten. Mm-hmm. En die bestelde ik dus ook in Ede. En daar kreeg ik een soort rijst met een kwak mayonaise erop. En dat ik daar ook een beetje verheven naar keek van, zo doen ze dat in de provincie. Nou, toen gelukkig kon ik weer afstand nemen van mijn gedachten. Maar daardoor realiseerde ik me wel dat je inderdaad, door al die lagen van de samenleving te doorkruisen, verandert je dieet. Maar kun je dus ook blijkbaar heel snel dat gaan gebruiken om je te onderscheiden of neer te kijken op anderen. Ja.
Wat ik zelf altijd zo fascinerend vind, is dat ook Nederlanders zijn eigenlijk tamelijk recent, als je het historisch bekijkt, gewend geraakt aan kruidig eten en dingen die we nu heel gewoon vinden, roti, Surinaams eten. Het enige waarvan je echt kan zeggen, nou, dat heeft een lange traditie in Nederland, is Indisch eten, of wat we nu Indonesisch eten noemen. Nasi goreng, de rijsttafel, dat hebben we via het kolonialisme al heel snel gekregen in Nederland. Maar bijvoorbeeld de afhaal Chinees, dat is waarschijnlijk gekomen zo in de jaren 50, 60, denk ik.
Ja, klopt inderdaad. Met de eerste Chinese migranten die hierheen kwamen. En eigenlijk, dat zie je toch wel vaak met eerste generatie migranten, dat ze restaurants starten om zichzelf te onderhouden. En inderdaad, die Chinezen, ik weet niet hoe dat heeft plaatsgevonden, maar ontdekten dat de Nederlanders wel van veel en goedkoop hielden. En toen kwam het concept de afhaal Chinees als iets wat wel een soort van exotisch is, maar eigenlijk vooral gericht op veel vet, zoet en goedkoop eten.
Goedkoop eten, ja. Junkfood, maar dan Chinees.
Ja.
We hebben een klein fragment van een podcast die Felicia Alberding heeft gemaakt. Misschien kunnen we daar even naar luisteren.
Dat all you can eat heeft echt de imago van Chinese keuken echt heel erg beschadigd, vind ik. En blijkbaar is mijn vader degene die dat heeft opgebouwd. En, hij was de eerste zaak met all you can eat concept. Toen was all you can eat nog classy, zeg maar.
Ja, dat was dus de zoon van een afhaal-Chinees die het zelf heel anders gaat aanpakken. Maar het is fascinerend als je na gaat denken dat die afhaal-Chinees dus nog maar zo'n 40 jaar in Nederland bestaat. Maar het is heel erg ingevoerd. En bijna voelt het nu als een onderdeel van de Nederlandse cultuur.
Ja, en eigenlijk inderdaad, als je inderdaad die podcast verder luistert en zijn zoon hoort spreken, is het eigenlijk ook een vernederlandste Chinees geworden. Want geen Chinees die opgegroeid is in China herkent de keuken nog. Dus in die zin inderdaad, het is eigenlijk onderdeel van onze cultuur geworden. En misschien meer Nederlands dan Chinees ondertussen. Ja.
Nou ja, is dat ook niet iets... Want jij schrijft ook over twee dingen. Je hebt het eigenlijk over micropolitiek. Dat is dat mensen heel erg een onderscheid maken in wat heel goed is en wat heel slecht is. En een moreel beroep doen ook om iets wel of iets niet te eten. Om zichzelf te kunnen definiëren. Maar dat loopt eigenlijk ook weer over in een soort identiteitspolitiek. Ik ben iemand die nooit koeienmelk drinkt, bijvoorbeeld. Hoe is die verhouding?
En dat bedoel je met de afhaal Chinees?
Nee, of? Maar gewoon in het algemeen. Ik bedoel, je ziet, de Chinezen hebben eigenlijk een enorm rijke keuken. De Cantonese keuken is heel rijk, dat weet iedereen. Maar ze hebben een soort hele dunne versie daarvan ooit naar Nederland gebracht. Omdat ze dachten, die Nederlanders willen simpel en lekker en voedzaam en goedkoop. Nou, daar hadden ze ook erg gelijk in. Maar waarschijnlijk eten ze het zelf helemaal niet.
Nee, precies. En dat is ook wel het mooie van het verhaal in de podcast, is dat de jonge generatie daar echt, misschien heel grof gezegd, van walgt en zich daar tegen afzet. En juist de rijkdom van de keuken weer terug wil brengen. Dus vandaar volgens mij start de podcast ook met de afhaal Chinees sterft uit in Nederland. Want die jonge generatie die zegt dus dat concept heeft eigenlijk aan bijgedragen dat mensen Chinezen zien als een werkvolk wat... wat weinig smaak heeft, weinig voorkeur, weinig, civilisering. En die wil dat eigenlijk door middel van rijkere keuken laten zien dat ze wel degelijk kwaliteit kennen en wel degelijk smaak hebben of iets eigens. Ja.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat buitenlanders, met name Fransen, of Belgen naar ons land kwamen en zeiden, dit is dus echt een heel proper landje, maar die keuken, die mag je in zich heel overslaan. Dat is me toch van een treurigheid. Dat is alleen maar andijvie stampot en reuzel en vet. Dat is ongeveer wat ze eten daar. Dus zelf staan we nou ook niet meteen bekend, historisch gesproken, als een elite van goede eters.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, je ziet wel een soort van poging tot een herwaardering van iets authentieks door het introduceren van, wat zijn het, pastinaaks, oud-Hollandse knollen en gewassen. In de hoop dat dan toch weer...
Dit ken ik gelukkig wel, pastinaak.
Want, oh, ja.
Ja, nee, dat ken ik eigenlijk heel goed, ja.
Ja, maar dan zie je wel dat men probeert terug te grijpen op iets wat zogenaamd authentiek of traditioneel is. Maar om zich toch ook denk te onderscheiden of te laten zien dat het meer is dan inderdaad die stampot of die wentelteefjes. Ja, maar nee, helemaal mee eens. De Nederlandse keuken
het is groeiende. Hè? Maar het grappige is, het is groeiende in Nederland, die hele restaurantcultuur en eetcultuur de laatste 30, 40 jaar. Omdat we heel veel van uit andere delen van de wereld naar hier halen. En we dus aan fusion doen, aan mix en meng. En daar wordt het interessant van.
En dat zou ik inderdaad... daar wordt het interessant en dat denk ik dat ook alleen maar aan te moedigen is. Maar het grappige is dat als je kijkt naar wat er ook plaatsvindt, het is eigenlijk weer een soort keerzijde. Dat het dus inderdaad een soort identiteitspolitiek bedreven wordt in voedsel. In de zin van dat de Surinaamse gemeenschap vindt van nou, de HEMA die mag geen rotti verkopen.
Wacht even, de HEMA verkoopt die überhaupt rotti? Wist ik niet.
Ik weet eigenlijk niet of ze dat nog doen.
Ja.
Ze hadden inderdaad een enorm knullige fout gemaakt door een gerecht aan te prijzen als rotti, waar geen rottiplaat bij zat. Dus toen werden ze inderdaad ontzettend belachelijk gemaakt op de sociale media. Als kijk die Hollandse keten is die denkt dat hij een Surinaams gerecht kan serveren. Dus ik weet niet of ze het gerecht teruggetrokken hebben of de rotti nu met Surinaamse rottiplaat serveren. Maar daar kwam wel een soort ongenoegen naar boven van die Nederlanders die inderdaad geen keuken hebben, gaan aan de haal met onze rijke keuken.
Dus dan hebben we het eigenlijk hier over culturele toe-eigening, cultural appropriation, zoals we dat tegenwoordig zo keurig zeggen.
Ja, zo heb ik het bestempeld.
Was dat het verwijt dat de Nederlanders, de bakra's, dat die zeg maar de Surinaamse keuken zich toe-eigende?
Het werd eigenlijk niet zo expliciet in woorden gesteld. Maar inderdaad, de reacties was laat ze zich bij rookworsten houden. En het kwam eigenlijk wel op neer dat de Nederlanders aan de haal gingen met de Surinaamse keuken. Ja.
Dat is natuurlijk een veel algemener verwijt. Hè? Zeker in het diversiteitsdebat of het racisme, antiracisme debat. Er zijn veel nieuwe gevoeligheden. Dit is er één van. Hoe moet je dat doen? Hoe pas je iets toe? Tegelijkertijd kan je ook denken, dat vind ik dan altijd. Het is natuurlijk echt een soort eer als jouw cuisine, als jouw keuken, zij uit Javaans, Surinaamse, Hindoestaans, Surinaamse, Joods, Surinaams, Creoolse hoek, hier wordt vermengd en iets verandert. Want het is een teken dat het een heel levendige cultuur is.
Ja, wat leuk dat je dat zegt. Ja, ik zou dat zelf ook denken inderdaad van, fusie is eigenlijk alleen maar aan te moedigen. Of inderdaad, eigenlijk zou je denken, de gedeelde maaltijd is waar je naar streeft. En in veel landen is natuurlijk ook uitgenodigd worden voor de maaltijd een manier om van elkaars cultuur te proeven of elkaar beter te leren kennen. Maar soms lijkt het inderdaad net andersom te zijn. Alsof het wordt gezien als iets afpakken of iets bedreigends of een aanval op iemands identiteit. Ja, nee, doodzonde. En ik probeer het na te denken van waar komt dat vandaan? Dat we dat inderdaad misschien als culturele toe-eigening zijn gaan zien of als bedreiging. En ik denk dat dat ook wel een beetje voortkomt uit dat, wat ik schets als micropolitiek. Het idee dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je eet. En dat jij echt bent wat je eet. En dat er dus, laat me als voorbeeld de overheid geven die wel allerlei alternatieven stimuleert. Maar eigenlijk komt erop neer van als consument, ben jij degene die bepaalt wat goed is en wat niet?
En daar geloof jij niet in?
Nee, daar geloof ik niet in. Nee, ik denk zo'n individualistische benadering, dat alleen maar meer maakt dat mensen die behoefte hebben om die identiteit vorm te geven en zich te onderscheiden in negatieve zin van anderen. En ik denk als het gaat om inderdaad duurzaamheid, gezondheid, maar ook inclusie, dat zijn waarden die het individu overstijgen en veel meer een gezamenlijke aanpak behoeven. Dan, jij zoekt het maar uit in de supermarkt wat je koopt. En
dat noem jij micropolitiek, hè?
Ja, dat idee inderdaad van dat je inderdaad als individuele consument verantwoordelijkheid draagt voor de wereld. En dat vooral doet middels je aankopen of je consumentengedrag.
De consument is eigenlijk een voortdurende kiezer. Iemand die in de stembus staat en iedere dag wel 13 keer stemt of hij nou wel een goed mens is of een slecht mens.
Ja, eigenlijk wel.
Door zijn aankopen, ja, door zijn eten.
Het
door
is
zijn...
eigenlijk ja, een soort stemmen met je vork. Ja.
Ja. Ja. Je hebt ook in je stuk de antropoloog Argun Appadurai genoemd. Ik ken hem niet, maar een hele interessante man. En die heeft het over McDonald's. En dat is in onze ogen, ik noem maar even de Nederlandse ogen, maar ik denk ook wel in westerse ogen in het algemeen, is dat iets dat, nou ja, is beter te vermijden. Hè? Maar het aardige aan die Appadurai is dat hij laat zien dat de invulling van McDonald's en de status van McDonald's over de hele wereld heel verschillend is.
Klopt, inderdaad. Ja, je hebt zo'n fenomeen. Volgens mij wordt het ook letterlijk McDonaldization genoemd. En dat refereert aan het negatieve van globalisering. En ja, het idee dat globalisering de wereld platwalst, cultureel gezien. Inderdaad. Dus ja, en McDonald's zou daarvan het symbool zijn. Want die is overal hetzelfde en die serveert overal die slechte hamburgers of... Nou, noem maar op. En hij laat inderdaad zien dat mensen altijd iets eigen maken. Dus zelfs een concept als McDonald's is in de ene samenleving is dat inderdaad een plek voor de elite waar kinderfeestjes gehouden worden.
Waar is dat dan?
Volgens mij is dat in de Filipijnen. Daar is nou als je met je ja als je de verjaardag van je kind in de McDonald's kunt vieren, dan
ben je boven Jan.
Juist.
Ja. Okay.
Ja, precies. Ja, terwijl dat natuurlijk in andere samenlevingen nou ja, synoniem staat voor massavoedsel of inderdaad misschien de student die daar nog een hapje haalt, maar een hele andere status heeft. En die McDonald's schijnt ook wel op verschillende plekken toch wel verschillende dingen te serveren. Dus als je nauwgelettend gaat kijken, is het concept eigenlijk veel rijker. En hij laat eigenlijk zien dat...
In de Filipijnen hebben ze echt een Filipijnse McDonald's.
Een
Filipijnse,
ja, precies. Met andere soorten muziek, met een andere menukaart, met een andere manier van serveren. Ja, dus hij laat zien van we hoeven helemaal niet bang te zijn voor de homogenisering van de wereld. Mensen geven altijd ergens een eigen draai aan. Dus ook als het gaat om principes van duurzaamheid of... plantgebaseerd eten. Mensen maken wel, dan een bonenburger die ze op een broodje doen. Ze geven daar wel hun eigen invulling aan.
Ellen Magnus, ik zeg het nu goed, hè, op zijn Zeeuws geloof ik. Veel dank voor dit gesprek en voor het prachtige stuk. Dat uitwaaiende essay dat je hebt geschreven en dat deze week in De Groene staat. Verder deze week in De Groene. Ook een analyse van onze vaste podcastpresentator Kees van den Bos. Over hoe de Syrische vluchtelingen Jacob en Tina, en hoe ze na een hoop media-aandacht toch mochten blijven. Ik wil maar zeggen, Kees van den Bos heeft bepaald niet stil gezeten de afgelopen week. Daarnaast een vertaald essay van de Australische politicoloog John Keane over de wereld naar China en hoe wij ons daartoe zouden kunnen verhouden. En ook krijgt onze informateur Cenk Willink advies over belastingontwijking. Dat dus allemaal in De Groene van deze week. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. En u kunt sterren geven in de podcast-app als u die hebt geïnstalleerd. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws en besprekingen van essays die u wekelijks in De Groene kunt lezen. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Samira Atai, Giselle Mijnlief en Stefan Sanders. En de muziek die u nu hoort, de eindtune, die is getiteld A Tune for Anne van Paul van Kemenade.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.